Welkom bij de podcastreeks Voer voor Coaches, Coachen met Impact, een special van de eerste verdieping opleidingen. In deze reeks krijg je een inkijkje in wat er allemaal bij het coachvak komt kijken. Doordat de trainers van de coachopleiding Coachen met Impact je meenemen langs de reis van deze opleiding. Altijd gericht op hoe kom je tot de kern en bij mogelijkheden van je coachie. En vooral, wat is daar dan voor nodig? Super leerzaam dus voor alle coaches en voor iedereen die met mensen werkt. Ik wens je heel veel plezier en inzichten.
Weet je wat ik het leuke vind van ons blok hè, nu, van CMI, hè? De blok 4? Dan doen ze een onderwerp, strategieën en overtuigingen. Dat hebben ze eigenlijk allemaal al gehad in de practitioner. Maar dan toch, als ze ermee aan de slag gaan, dan blijkt ineens dat er allerlei dingen naar boven kwamen waarvan ze zeiden, oh, jeetje, dat wist ik nog niet.
Ja, vooral zo inderdaad uit het onbewuste, maar vooral ook uit het diepe onbewuste. Van eigenlijk doorkrijgen hoe je eigenlijk de hele dag door gestuurd wordt door je strategie. En dat precies dat je eigenlijk ook tegenhoudt om een verandering te maken.
Ja, want die strategie heb je ooit ontwikkeld. Omdat je, vaak is het natuurlijk zo dat mensen een overtuiging hebben over zichzelf die niet heel helpend is. En om die strategie dan uit, om die overtuiging dan te kunnen in stand te kunnen houden, ontwikkel je ook nog een strategie. Ja. Dus laten we zeggen dat je vindt dat je heel veel moet. Dan ontwikkel je allerlei strategieën om dat elke keer overal te doen. En waar mensen vaak mee komen is van, nou, het werkt niet voor mij. En dan gaan we onderzoeken welke strategie zit erachter.
Ja, en dat is wel mooi, hè, want dan gaat het over dat onderzoeken van die strategie. En dan ergens ook te kunnen waarnemen dat je eerst bijna moet naar datgene wat je nu doet. Hè? En dat is meestal een strategie die eigenlijk helemaal niet effectief is. Die of uit het contact met anderen brengt, of uit het contact met jezelf, of die ervoor zorgt dat je steeds, hè, als het over dat moeten gaat, dat je eigenlijk steeds weer in het moeten gaat. Terwijl dat nou juist hetgene is waar je steeds tegenaan loopt van, nou, daar wil ik vanaf. En dat je toch weer eventjes daar die kant op moet van, wat doe ik daar nu eigenlijk, wat niet effectief is. Om vervolgens te gaan kijken van, hoe ga ik dat veranderen? En te voelen dat er ruimte ontstaat voor een heel nieuw pad.
Ja, en wat stuurt het eigenlijk dat ik dat pad heb? Hè? Dus ik vind het altijd mooi om met strategieën te beginnen. Hè? Als we met een coach-cliënt werken, vaak met strategie om gewoon te ontdekken van, hoe doe je eigenlijk je probleem? Dat is een interessante vraag, hè? Ja. Hoe doe je je probleem?
Ja, het doet mij altijd denken aan, en ik heb vroeger als uitzendkracht gewerkt, ook als intercedent, maar daarvoor als uitzendkracht. En dat je dan ergens binnenkwam en dan moest je iets nieuws leren. Hè? En dan werd er gezegd, ja, doe het maar zus of zo of zo. En dan ging je het doen en dan voerde je het uiteindelijk toch heel anders uit. En een strategie is eigenlijk heel nauwkeurig werk. Want we doen het op een bepaalde specifieke manier, waardoor het eigenlijk ons ook de uitkomst brengt die er uiteindelijk uit.
Ja, en we hebben meestal het gevoel dat we daar eigenlijk geen enkele invloed op hebben. Hè? Ja. Dus ik doe maar steeds puntje, puntje, puntje. Ik kom altijd maar te laat. Of ik kom altijd maar veel te vroeg. Ja. Of ik ben altijd maar met verjaardagen voel ik me niet fijn. Of mensen willen nooit op mijn feestje komen. Ik noem maar wat. Ja. En dat, daar begint het mee. Dus dat mensen zeggen, nou, ik heb gedrag en dat doe ik steeds maar weer. En dan heb ik echt een hekel aan, maar ik kan er niet mee stoppen.
Ja. Ik neem me bijvoorbeeld heel vaak voor dat ik geen gedoetje meer heb met mijn lief, met mijn partner.
Hoe doe je dat?
En dan neem ik me dat echt. En dan zeg ik, nou, vanavond ga ik heel lief tegen hem doen. Dan gaat er niets gebeuren. En dan hebben we een gesprek over de vuilnis of de vaatwasser of wat dan ook. En dan binnen de kortste keren kijk ik hem dan aan en dan wil ik zeggen van potverdorie. En dan zit ik in het conflict. Ja. En wat ik heel interessant vind, want ook hè, toen wij gisteren met strategieën bezig waren in dit blok, is dan toch te ontdekken dat ik iets doe in de strategie, dat ik eigenlijk al heel snel, zodra hij een bepaalde reactie geeft, dat eigenlijk bij mij komt er dan een beeld op. Ik kijk naar hem en op het moment dat ik zijn gezicht zie en ik kijk naar zijn gezichtsuitdrukking, dan vertaal ik dat in, zie je nou wel, jij wil het niet doen zoals ik het wil.
Ja, en dat zinnetje.
Ja.
Ja, precies, ja. Ja.
En daar gaat dan mijn hele, nou, ik zeg altijd mijn hele treinwagon, die gaat daar ook in werking. Ja. In plaats van dat ik eigenlijk op dat moment naar hem kan kijken. En gisteravond vertaalde ik het zelf naar Jan toe, omdat ik het zelf ook weer even op mezelf had toegepast. En toen zei ik van ja, als ik nou, toen trok hij diezelfde blik weer en toen keek ik hem aan. En gisteravond was ik in staat om tegen hem te zeggen... Nou, ik vertaal dit gewoon als je bent geïnteresseerd in
me. Ja, ik had ook een hele interessante strategie die inmiddels wel wat veranderd is. Maar. En dat is namelijk dat als er ergens een klus is... Dan ben ik degene die dat gaat doen. Terwijl, en dan heb ik me vanzelf, van tevoren nam ik me dan voor. Maar dit keer ga ik het dus niet doen. Dus dat, hoe zou je dat noemen, die strategie? Het komt altijd op mijn bordje terecht, strategie. Mm-hmm. Er zullen vast meer mensen hebben die dat hebben, weet je wel. Dus je gaat ergens naartoe en je denkt, nou, weet je, ik doe altijd, hè. Dus heel simpele voorbeelden, ik doe jachthondentraining. En dan vind ik het gezellig als de koffie gedronken wordt. En dan, wie is natuurlijk weer degene die dan zegt, nou, ik doe het wel. Of ik regel dan wel een lijstje. Want dat doe ik eigenlijk, als ik het lijstje niet maak, dan ga ik het elke week doen. Dus ik heb een hele interessante, ik doe het wel, strategie. Mm-hmm. En je hoort het al, hè, dat is bij jou ook een beetje, dat dus wel gestuurd wordt. Hè, dus ik weet dan inmiddels van, oké, ik zie dan een potentiële taak. Ik kijk om me heen. En ik zie dat niemand, hè, het geeft natuurlijk heel veel tijd, maar niemand springt daarop in. En dan denk ik doe het wel. En voor ik het weet, heb ik die taak al naar me toe getrokken. En dan kom ik thuis en denk ik, ben er weer in getrapt. Hè? Ja. Zo'n strategie van dat je hebt het niet eens in de gaten en je doet het al.
Ja.
En dus heel goed om te kijken, waar begint het nou? Wat is nou voor mij de trigger? Maar ook, dat merk je al aan de manier waarop ik het zeg, er zit ook een overtuiging. Het houdt ook een overtuiging in stand. Dus hè, bij jou van, wat was het ook weer bij Jan? Wat zie je in die blik?
Wat ik dan bij hem zie is van, zie je nou wel, je bent tegen me.
Ja,
dus het is precies. Eigenlijk, hij wordt dan voor mij, wordt hij eigenlijk ja, een soort dader. Ik maak het even heel groot, maar dan is hij niet meer mijn lief, zoals ik hem noem. Maar op dat moment jou. Is hij tegen mij.
Ja, en natuurlijk, hè, want dat hadden we vanmorgen ook een beetje die ervaring met cursisten. Die waren gisteren bezig geweest met strategieën. Ja. En die zijn daar s'avonds nog een beetje over gaan nadenken. Toen zeiden ze, ja, maar deze trigger en deze reactie heb ik eigenlijk in heel veel situaties, maar op een iets andere manier. En dus het gaat niet alleen om Jan die op een bepaalde manier kijkt, maar het gaat ook om...
Het kan ook een collega zijn of een buurvrouw die... Ik heb nu een voorbeeld, ik ben net verhuisd en een buurvrouw stelt voor van... Goh, zullen we een gezamenlijke glazenwasser nemen? En dan, of het tuinhekje, wat we misschien gezamenlijk zouden doen. Dus ik stel dat voor, zullen we samen dat tuinhekje doen? Maar vervolgens gaat die buurvrouw tegen mij zeggen, ja, maar ik wil het eigenlijk zus en zo en zo en zo en zo. En dan is mijn eerste impuls, oh, dus je wil het niet zo, dus je wil het niet met mij samen.
Ja.
Ja, en dan wordt eigenlijk, samen, ja. Dan zie ik ook meteen een buurvrouw die niet, hè, en dan wordt mijn verhaal, dus doordat die overtuiging dan wordt bevestigd, wordt mijn verhaal van, oh, ik ben net verhuisd, als zie je nou wel met die buurvrouw ga ik dus nooit een contact opbouwen.
Ja.
Dus waar we vanmorgen, hè, met de groep ook achterkwamen van, het brengt ons terug naar die hele oude ervaringen. Misschien wel eerste keren dat we in onze blauwdruk, dat we een ervaring hebben gehad, hè, van, er niet bij horen, of dat iemand een andere mening heeft, of dat je niet helemaal gehoord wordt, of nou wat het ook is. En boem, ik word bevestigd in die overtuiging en ik kan ook niets anders meer zien.
Ja, dat is interessant. Want bij mij, zeg maar, met die overtuiging van ik doe het wel, hè. Niemand doet het, ik zal het wel doen. Dat kom ik natuurlijk ook op heel veel plekken tegen. Het is niet voor niks dat ik een paar keer in een burn-out terechtgekomen ben. Omdat elke keer als ik ergens ben, dan ga ik trek ik allerlei taken naar me toe. En dan zeggen mensen natuurlijk, nou wat fijn dat jij dat doet. En dan denk ik, ja, dus het is ook een soort het is echt een overlevingsstrategie geworden dan op een gegeven moment. En als ik dan bedenk, hè, van goh, waar is dat ooit bij mij ontstaan? Nou, dat is ook omdat ik op al hele jonge leeftijd in een situatie terechtgekomen ben waar ik het echt alleen moest doen. Dus natuurlijk hielp het mij om dan te denken, ik doe het wel alleen. Ik kan dit alleen. Als niemand het doet, dan doe ik het wel.
Ja.
En daarna heeft het me ook veel opgebracht. Ik weet nog wel, in werk, ik vertel in training ook nog wel eens. Mijn allereerste baan was achter de kassen bij Albert Heijn. En je hebt dan toen de tijd, sloot Albert Heijn om 6:00. En ik kwam nog maar net kijken daar. Ik was er misschien een paar weken. Alle cashiers gingen om 6:00 naar huis. En wie stond er de kassas nog schoon te maken?
Wow.
Ja, als niemand het doet, dan doe ik het wel. Maar ja, zij dachten, als zij het doet, dan gaan wij naar huis. Dus het houdt zichzelf ook steeds. En dus, dit is nog maar één voorbeeld van hoe vaak ik dit gedaan heb.
Ja, dus dat is zo dat stuk van in het klein, in het groot. Ja. En in het groot, in het klein. Dus ja. Daar waar we het grote patroon zien, doen we het ook in het klein. En dus voor de, ik vond het zo mooi in dit blok ook, hè, voor de coaches om eigenlijk dat wat in de practitioner al, wat eigenlijk al over wordt gebracht en dan ook in de master practitioner. Maar dan nu te zien van, hé, wacht eens even, die strategieën op dat, je zou bijna kunnen zeggen, soms denk je van, oh, het is zo'n hele simpele methode, hè, want je gaat helemaal inzoomen.
Stap voor stap.
Is strategie. En elke overtuiging bestaat dus ook weer uit een strategie die we volgen en die we keer op keer op keer op keer blijven herhalen.
Ja, boeiend, hè?
Ja.
Ja, we merkten vanmorgen ook dat mensen dus in het onderzoeken van die strategie en het onderzoeken van die overtuigingen bij hele diepe lagen van zichzelf komen. Wat ook best wel emoties met zich meebrengt. Van, goh, ik merk nu ineens van, Ik ben eigenlijk op hele jonge leeftijd, hoorde ik er niet bij. En ik ben nog steeds bezig om er op wat voor manier dan ook bij te horen. En daar heb ik allerlei strategieën op ontwikkeld die helemaal niet meer functioneel zijn.
Ja, en sterker nog, en misschien wat mij ook bijblijft vandaag, van niet alleen niet functioneel zijn, maar die echt eigenlijk ook blokkeren om in het hier en nu volgende stappen te zetten.
Ja, ik vond het ook zo mooi hoe jij dat beschreef over. Het is net alsof je in zo'n treintje stapt. Hè? Ik denk dat mensen dat wel herkennen. Dat je op een gegeven moment, je zit dan in dat treintje. Er is iets gebeurd, je hebt het niet eens in de gaten. Wat de trigger geweest is. En dan zit je in het treintje. En dan op een gegeven moment ben je bij het eindstation. En dan denk je, hoe ben ik hier nou of weer beland? Wat is hier nou gebeurd? Dan heb ik het weer gedaan.
Ja.
En wat heel vervelend is natuurlijk, als mensen dan ook nog een keertje in een soort interne criticus gaan. Van, nou zie je wel, ik heb me zo volgenomen. En ik denk dat dat misschien ook wel de reden is waarom als mensen zich iets voornemen, dan werkt eigenlijk niet. Want het is een soort hele onbewuste sturing.
Ja, en het zit zo heel erg van binnen. Dus het feit dat je jezelf daarvoor gaat beschuldigen en naar beneden gaat halen. We hebben het vandaag ook zo tegen de groep gezegd en gisteren ook nog weer van, als het over strategieën gaat, kan het bijna niet anders dan dat je ook iemand anders misschien wel mee moet laten kijken, omdat strategieën zo heel erg onbewust plaatsvinden. Dus het is zo helpend als iemand dan met je meekijkt en je als het ware ook een beetje van een afstandje naar je eigen strategie kunt kijken. Alsof je hem, ik noem het altijd alsof ik hem uit mijn eigen motorkap haal. Ik heb totaal geen verstand van auto's, dus goed ook. Mijn vader was monteur, dus die zei dan altijd dingen als van, ja, je moet altijd de olie verversen. Nou, raad wat ik nooit ververs, dat is de olie, maar ik heb het wel geleerd. En maar dus alsof je onder je eigen motorkap moet kijken.
Ja.
Van, en dat ik dan daaronder kijk en dat ik echt denk, oh my god, hoe ben ik, weet je wel, hoe ben ik in deze, of hoe is die motor zo stuk gedraaid op dit moment? En dan en dat iemand met me meekijkt om het eigenlijk even zo uit die motorkap te leggen. Gewoon, ik zeg ook op mijn eigen schoot neer te leggen. En er dan naar te mogen kijken. Niet erover te hoeven oordelen, maar echt met respect in mezelf. Hè. Het is ook een, je zou kunnen zeggen, het is ook heel liefdevol om naar deze patronen in jezelf te kijken. Ja. Ook al zijn ze heel, ja, het kunnen soms ook van die pijnlijke patronen zijn. Als ik mezelf dat hoor zeggen over mijn lief en dat ik hem eigenlijk op zo'n moment aan de, als ik aan de aanrecht sta, dat ik, dan wordt hij mijn vijand.
Ja.
Maar ik wil helemaal niet zo met hem zijn. Ik wil lief tegen hem zijn. Ik wil lief samen zijn. Ik wil het leuk hebben samen. Ja. En dan, ja, dan kom ik in zo'n stuk terecht dat ik naar hem kijk en dat ik niet meer kan zien
die hij
de persoon is wie hij is.
Ja, ja, dat is bijzonder, hè?
Ja.
Wat we ook nog wel eens proberen te doen, hè, want het is dus, het begint altijd met een trigger, hè?
Mm-hmm.
En je bent je vaak niet eens bewust van wat is dan precies die trigger. Dat vraagt al iemand die jou daarbij helpt, hè? Die heel nieuwsgierig is, maar moet iemand dan op een bepaalde manier kijken? Of wat is het dan? Is het dan de blik? Of wat is het dan?
Ja.
Of is het iets buiten jou? Of, hè, noem maar op. En wat je dan ook nog wel ziet, is dat mensen proberen die trigger te elimineren. Dus jij mag niet meer op die manier naar mij kijken.
Ja.
Want dan puntje, puntje, puntje. En het is natuurlijk veel mooier om te kijken, goh, als iemand dan zo naar me kijkt. Want je kan natuurlijk niet zorgen dat de hele wereld niet meer op die manier naar je kijkt. Als dan de ene het niet meer doet, dan is het de volgende wel. Dus het is ook een hele mooie manier om te kijken, goh, hoe kan ik daar nou echt regisseur op worden?
Ja.
Als ik weet wat ik doe van binnen en wat dat stuurt, dan word ik nog meer de regisseur van al die triggers die op mij afkomen.
Ja, zo mooi.
Ik bepaal hoe ik
dat. Je wordt eigenaar. Ja. Je wordt echt eigenaar.
Ja. Ik stap wel in het treintje, maar ik kan ook weer uitstappen.
Ja, en in het eigenaar worden, hè, is ook zo mooi in onze opleiding gebruiken we ook het woord autonomie, maar gezonde autonomie. En ja, dat is vaak ook het verlangen, hè, van coachees, van een ieder om autonoom te zijn, maar ook samen te kunnen zijn.
Ja.
En je hebt het beide nog, je hebt het nodig voor die autonomie in jezelf, maar ook om... Je eigen misschien wel beperkende overtuigingen ook tegen te komen in het contact met de ander. Maar voldoende ruimte te hebben in jezelf om te kunnen zien, hè, dat het een beperkende overtuiging is. Waardoor je het ook in contact kunt brengen met een ander.
Precies.
En dat is zo belangrijk, omdat we leven niet op een eiland. Weet je? We doen eigenlijk alles in samenwerking met anderen.
Ja. Je kunt als coach natuurlijk ook heel vaak getriggerd worden. Hè?
Ja, zeker.
Dus je kunt getriggerd worden omdat iemand bijvoorbeeld zijn afspraak niet nakomt. Omdat ze hun huiswerk, hè, stel nou dat je opdrachten geeft, huiswerk niet gedaan. Dat kan een trigger zijn, dat bij jou iets doet van vroeger. Dus het is ook als coach zo ongelooflijk belangrijk om je eigen patronen, je eigen strategieën en overtuigingen te onderzoeken. Zodat je daardoor minder getriggerd wordt als jij in het contact bent met een cliënt.
Ja, ja, en door je eigen triggers te kennen, hè, op het moment dat je met de coach hier aan het werk bent, dat je, het was vanmorgen ook nog weer zo heel mooi voelbaar, ook in deze groep, met een aantal individuele verhalen van, als mensen aan het vertellen zijn over hun triggers of het probleem waar ze tegenaan lopen, dat je, doordat je je eigen stuk zo goed kent, hè, dat je als het ware die ander nog veel beter kunt volgen. Dus dat je op een gegeven moment ook kunt horen dat iemand in zijn of haar strategie iets doet, hè, wat niet helpend is voor het uiteindelijke verlangen wat iemand heeft.
Maar dat kan alleen maar als je echt, ik zeg niet dat je 100% alles van jezelf moet kennen. Het helpt wel, maar dat is ook een onbegonnen zaak volgens mij. Maar in ieder geval dat je je belangrijkste triggers leert kennen. En niet dat je, nogmaals, dat je niet meer in dat treintje stapt, maar dat je er steeds sneller uit kan stappen.
Ja.
En dat je merkt van, oh, wat gebeurt er nu met mij? Ik heb het bijvoorbeeld als mensen in een soort energie gaan van, ik weet het niet, ik kan het niet, ik geloof niet dat ik het ooit ga leren.
Beetje slachtofferig.
Beetje, ja, slachtofferig. Ja. Dan merk ik aan alles dat ik denk, kom op, huppa. En als ik dan in die trein stap, dan ga ik iemand zitten. Nou, en als je nou gewoon dit en als je gewoon dat. En dan ga ik hem helemaal zitten overtuigen. En dan gaan mensen weg en denken, nou ja, was wel leuk. Maar ik weet eigenlijk niet precies wat ik ermee kan.
Ja, zo mooi dat mensen het eigenlijk helemaal niet binnen laten komen. Omdat
nee,
jij vanuit
of ze gaan het
stuk...
dan doen voor mij. Ja. Daar heb je natuurlijk ook helemaal geen bal aan.
Ja.
Of ze denken, nou, ik heb hier een leuk uur gezeten, maar ik geloof niet dat ik terugkom. Maar dan ben ik helemaal in mijn eigen trein gestapt.
Ja.
In plaats van dat ik onderzocht heb, in welke trein zit jij eigenlijk?
Ja.
Waardoor je steeds maar op dat slachtofferstation terechtkomt.
Ja, en het is ook zo mooi, hè, want als je dat zegt, want dat eigenlijk borduur je nu al voort op wat we nog meer in de opleiding gaan doen. Hè. Dus het is nu strategieën en overtuigingen. Maar die strategieën en die overtuigingen, die zetten eigenlijk die trein in werking. He, om vervolgens inderdaad in dingen als je als slachtoffer gedragen, he, of de redder gaan worden. Dus dat worden uiteindelijk dan ook weer rollen en patronen die in alle relaties terugkomen.
Ja.
Of dat nou op je werk is, of als coach met je coachie, of met je kinderen, of je partner, of broers of zussen. Dan ga je ze overal terugvinden.
Ja. 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 Wat ik ook wel mooi vind is dat we nu in de opleiding mensen ook laten werken met hun eigen levenslijn. Hè? Dat vind ik wel... een mooie toevoeging. Dus dat ze echt gaan kijken van, goh, als ik nou zo kijk naar mijn leven, hè, en hoe dat allemaal verlopen is, wat zijn dan de momenten waarop ik wellicht een overtuiging ben gaan ontwikkelen over mezelf, over wie ik ben, hoe ik sta in de wereld, wat ik te doen heb om erbij te horen, wat wij doen in ons gezin, in ons systeem. En dat je dat ook terug kunt brengen naar, goh, dit is al heel vroeg dat ik dat ontwikkeld heb.
Ja.
En dan is het ook mooi om te kijken, goh, hoe beïnvloed je dat dan in het hier en nu?
Ja.
Zowel als mens als coach.
Ja, dat is zo mooi, want dan maak je het eigenlijk ook weer los. He, dus eigenlijk koppel je hem dan heel even los door hem te plaatsen op die levenslijn terug. En dan in het hier en nu te gaan kijken. Bijna alsof het een soort tijdlijn is waarbij je ook een nu hebt. En dat je dan vanuit het nu kijkt van, hé, maar wat zou voor mij op dit moment dienend zijn? Ja. Waar wil ik mee door? En wat, nou, hoe kan ik op het moment dat deze trigger in mij eigenlijk afgaat, dan hoe kan ik mezelf weer terughalen? Dus welke nieuwe overtuiging kan ik ervoor in de plaats zetten? Als het over de strategie gaat, welke gedachte, welk beeld, welk gevoel kan ik in mezelf oproepen wat me op dat moment kan helpen om die andere, ja, die andere trein
niet in te stappen,
niet
of
in
uit
te stappen. Of uit te stappen. Ja,
ja, dat is, ik denk dat dat heel belangrijk is als coach om zeg maar je eigen treintjes te leren kennen.
Ja.
En niet in een soort perfectionisme van ik mag niet meer in een treintje stappen. Maar meer van dat je voor jezelf herkent, oh wacht even, nu stap ik in die treintje. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Omdat je hebt blijkbaar ook iets waargenomen bij de coachee wat jou getriggerd heeft. En dat kan de coachee weer helpen. Dat jij dat ziet, dat jij dat opmerkt.
Ja.
Want die zit in zijn eigen treintje.
Ja, dan kun je het inbrengen. Dan hoef je het niet weg te houden of je hoeft het niet uit te leven. Maar dan kun je het inbrengen en dan kan het heel dienend zijn. Een proces. Ja.
Het is een soort Amsterdam Centraal aan het worden. Zo,
ja, ik zag ook al zo'n heel groot perron. En dan op de verkeerde trein stappen en dan weer terug moeten. En,
de wissel staat verkeerd.
De wissel staat verkeerd. Af en toe botst er iets en dan, hè, dan, nou ja, en dan weer kijken hoe repareer ik dat en hoe kan ik van daaruit weer verder. Want dat is misschien ook wel mooi. Het gaat niet over perfectie, maar wel over eigenlijk ook eigenaar zijn. Hè, van die, misschien wel die treintjes of die wagons waar je dan soms zo instapt en waar je dan in terecht kan komen. Maar dat kan ook weer je empathie naar jezelf toe vergroten. En ook de empathie naar anderen weer vergroten.
Zeker.
Want als dat bij jou gebeurt, dan, andere mensen gebeurt dat dus ook.
Ja.
Zo in de game.
Nou, wat ik wel mooi vind, hè, is als we het hebben over strategieën, waar we gisteren begonnen zijn. Daar op de neurologische niveaus is dat eigenlijk gewoon vaardigheden.
Ja.
Hè, het gaat over je gedrag en je vaardigheden. En soms hebben mensen daar dan, dat hoor ik dan, maar dat is, dan zijn we maar aan het werk op vaardigheidsniveau. Maar je ziet dus hoeveel impact of hoeveel bewustzijn je kunt creëren daardoor op de hogere neurologische niveaus. En wat ook nog wel leuk is misschien, dat weet jij denk ik ook wel, hoe het ADHD-centrum ooit gestart is. Hè? Hoe Katelijne ooit begonnen is met, wat zullen we iets met ADHD gaan doen? Dus eigenlijk omdat ze ging vragen, hoe doet iemand zijn ADHD?
Ja, dus een beetje zoals die uitzendkracht van,
hoe
doet iemand eigenlijk ADHD?
Ja. Ja. En het leuke daarvan vind ik, dat je dus bij al die dingen waarvan je eigenlijk niet in de gaten hebt, van ik doe iets in gedrag, of ik doe steeds maar weer, of ik krijg een vol hoofd, of ik ben druk, of ik ben gestrest.
Of ik voel me afgewezen, of ik hoor er niet bij.
Of ik verslaap me elke dag. Ja. We hebben het op allerlei verschillende niveaus. Dat je dan gewoon door jezelf de vraag te stellen van hoe doe ik dat eigenlijk?
Ja.
Dan kom je al uit de rol van het overkomt me naar dat doe ik eigenlijk waardoor ik dat steeds maar weer doe.
Ja.
En dat vind ik toch wel het prachtige van strategieën.
Ja, zo leuk dat je Katelijne noemt. Toevallig was ik gisteren mijn doos aan het uitpakken. Want ik ben net verhuisd en ik heb ook een nieuwe praktijkruimte. Dus ik haalde de foto van Katelijne ook even zo tevoorschijn. Mm. En ook het boek wat ze geschreven heeft over ADHD. Maar je zou kunnen zeggen, dit zijn dan ook, als het over die strategieën gaat, het is ook die ongelooflijke nieuwsgierigheid die je eigenlijk als coach nodig hebt. Hè? Bijna alsof je een inspecteur bent die met een vergrootglas op de dingen wil staan. Om het grote in het kleine te kunnen begrijpen. Maar ook het in het kleine opzoeken. Dat puzzelstukje van hoe doen we nou de dingen. Dat je daardoor eigenlijk ook weer bij die hogere spirituele niveaus terechtkomt. Hè? Dus het is allemaal met elkaar verbonden.
Ja. Het mooie is natuurlijk dat uiteindelijk is natuurlijk heel NLP ontstaan vanuit de vraag van hoe doe je dat?
Ja.
He, dus voorheen was het misschien veel meer van, goh, iemand is ergens goed in. Nou ja, daar is die nou eenmaal goed in. Milton Erickson was nou eenmaal goed in mensen in een soort staat krijgen waarin ze contact hadden met hun onbewuste. En Virginia Satir was gewoon goed in haar gezinstherapie. Maar ze zijn gaan kijken, goh, hoe doe je dat? Hoe doe jij dat nou? Wat zorgt er nou voor dat jij hier goed in bent? Wat doe je dan van binnen? Van welke gedachten ga je uit? Wat doe je in gedrag? En zo is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, op dezelfde manier heel NLP ontstaan.
Ja, dat is prachtig. Het komt inderdaad op die kern uit. En ook weer, hè, als het gaat over de autonomie van de coach zelf bijvoorbeeld, hè, van in dit vak. In hoeverre ben jij vrij om bijvoorbeeld ook met verschillende stijlen te kunnen werken. En daardoor met eigenlijk ook heel veel verschillende mensen en hen te volgen in hun eigen binnenwereld. En hoe zij hun strategieën doen en wat het effect daarvan is. En wat is nu eigenlijk het daadwerkelijke verlangen om op die manier met mensen mee te reizen. En dan is NLP zo prachtig. Van, ja, de basis, de kern eigenlijk gewoon. Van onderzoeken, nieuwsgierig zijn, die uitzendkracht die niets weet en die wil leren.
Ja.
Hoe doet iemand ruzie maken? Of hoe doet iemand te laat komen? Of,
ja, dus het zegt eigenlijk ook iets over jou, je zou kunnen zeggen je stemming als coach. Hè? Dus veel coaches gaan coachen vanuit de behoefte om mensen te helpen. Hè? En dan ben je dus eigenlijk heel erg gericht op wat kan ik doen om jou te helpen. Maar dit vraagt eigenlijk gewoon oneindige nieuwsgierigheid. Dus niet hoe kan ik je helpen, maar hoe doe je dit eigenlijk?
Ja.
Het is een hele andere vraag om als coach mee aan de slag te gaan. Of je de innerlijke vraag hebt, hoe kan ik jou helpen? Of de innerlijke vraag hebt, hoe doe jij wat je doet?
Ja, ja en dan inderdaad, want dan laat je het ook echt helemaal bij de ander, wat die ander vervolgens met die zoektocht gaat doen. En dat is eigenlijk heel prachtig. Hè? Dat is, is een hele vrije manier van mensen werken, maar ze ook volledig in hun eigen autonomie neerzetten. Terwijl je zelf ook steeds autonomer wordt in je eigen werkwijze.
Ja.
Nou, volgens mij hebben we daarmee wel een beetje.
Ik denk het ook.
Ja.
Ja.
Een beetje een
mooie opleiding. Wij geven eigenlijk een hele mooie opleiding.
Mooi. Ik heb nu al zin in het volgende blok.
Zeg maar goed, wat gaan we? Ik weet eigenlijk niet wat het volgende blok. Volgens mij iets met taal.
Ja, taal. Of, en hoe je met taal ook kunt beïnvloeden. Hè?
Ja.
Dus je eigen overtuigingen kunt veranderen. Strategieën. Hoe je als coach met taal werkt.
Ja. Het wordt weer heel mooi. Nou, dan klitsen we dan gewoon weer verder.